U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. September is begonnen. Dat betekent dat we stilletjes aan afscheid gaan nemen van de zomer. Die duurt nog wel even door natuurlijk. Maar ja, we zien dat de bomen toch weer wat geler worden. En we zien dat het gewone leven weer wat meer wordt hervat. Hè? De vakanties zijn afgelopen. En dat is voor ons altijd een belangrijk moment om even te herijken in ons leven. We hebben zo één keer per jaar dat het werkjaar weer start of het studiejaar als u nog studeert. En dan is het ook altijd goed om even vooruit te blikken van ja, hoe willen we dit jaar gaan inrichten. En vaak is het zo als we daarover nadenken van waar willen we nou extra aandacht aan geven. Dat de meest voor de hand liggende zaken dat die vaak het snelste over het hoofd worden gezien. Als we gaan kijken van ja, wat kunnen we nou gaan doen om de relatie met God ook dit jaar weer te verdiepen. Laten we eens heel eenvoudig beginnen. Laten we eens beginnen bij de Bijbel bijvoorbeeld. We hebben deze dagen bijzondere lezingen in de kerk, in de mis. U weet, elke dag heeft zijn eigen lezingen. En afgelopen zondag werd er heel duidelijk gesproken over de nederigheid. Jezus die spreekt over dat bruiloftsmaal, dat we niet de eerste plaats moeten zoeken. Maar dat als we wat meer achteraf gaan zitten, dat het dan kan zijn dat de gastheer naar ons toe komt en zegt, vriend, kom hoger op. Nou, dat is natuurlijk een mooi inzicht, maar ook wel een beetje een oppervlakkig inzicht, als we eerlijk zijn. Het is een beetje een soort algemene waarheid die iedereen zal beamen, ook niet-christenen. We moeten niet de hele tijd onszelf op de voorgrond plaatsen. En dat gebeurt wel eens vaak in het evangelie dat Jezus een bepaalde wijsheid of waarheid verkondigt die op het eerste gehoor heel algemeen lijkt. Ga een beetje achteraf zitten op de bruiloft, want het is niet de bedoeling dat je helemaal in het centrum van de belangstelling gaat staan. Ja, logisch. Maar toch is het ook zo dat we weten dat alles wat Christus zegt en doet altijd een veel diepere rijkdom heeft dan we in eerste instantie misschien denken. Ja, dus op het moment dat Jezus een zogenaamde algemene waarheid verkondigt, gaat daar iets achter schuil wat veel verder reikt dan alleen maar dat eerste wat in ons opkomt. Op het moment dat ouders hun kinderen opvoeden, dan zeggen ze ook wel eens, kinderen die vragen worden overgeslagen. Dus dat is ook een soort les in nederigheid. Maar wat Jezus vandaag, of afgelopen zondag moet ik zeggen, in het evangelie verkondigt, gaat toch echt wel een stuk dieper. En daar wil ik vandaag met u over gaan praten. Wat betekent het wanneer Jezus aanspoort tot nederigheid? Nou, zoals gebruikelijk zal ik ook vandaag beginnen met gebed. En ik ga vandaag uit het katholieke gebedenboek de Litanie van de Nederigheid bidden. Ik heb die wel eens vaker gebeden hier in de podcast. En die Litanie van de Nederigheid die toont ons als het ware heel mooi op welke vlakken in het leven we stiekem toch trots kunnen zijn, vervuld van onszelf. Ja, dat gaat soms heel ongemerkt. Soms denken dat we nederig zijn, maar in werkelijkheid zitten we toch een beetje onszelf te verkondigen in plaats van God. Nou, we gaan die litanie bidden en daarna ga ik met u spreken over de diepere laag die Christus aanwijst wanneer hij spreekt over nederigheid. We zullen beginnen met het kruisteken. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, verhoor mij. Van het verlangen om te worden geacht, verlos mij, Jezus. Van het verlangen om te worden bemind, verlos mij, Jezus. Van het verlangen om te worden geprezen, verlos mij, Jezus. Van het verlangen om te worden geëerd, verlos mij, Jezus. Van het verlangen om te worden voorgetrokken, verlos mij, Jezus. Van het verlangen te worden geraadpleegd, verlos mij, Jezus. Van het verlangen om voor degelijk aangezien te worden, verlos mij, Jezus. Van de angst om te worden vernederd, verlos mij, Jezus. Van de angst om te worden geminacht, verlos mij, Jezus. Van de angst om te worden achtergesteld, verlos mij, Jezus. Van de angst om te worden belasterd, verlos mij, Jezus. Van de angst om te worden vergeten, verlos mij, Jezus. Van de angst om te worden bespot, verlos mij, Jezus. van de angst om te worden beledigd. Verlos mij, Jezus. Van de angst om te worden verdacht. Verlos mij, Jezus. Dat mijn medemensen meer achting genieten dan ik, Jezus, geef mij de genade dit te wensen. Dat zij tot hun recht mogen komen, maar dat ik terzijde word gesteld. Jezus, geef mij de genade dit te wensen. Dat zij in de waardering van de wereld mogen groeien en ik achtergesteld worden. Jezus, geef mij de genade dit te wensen. Dat zij geprezen en ik verwaarloosd worden. Jezus, geef mij de genade dit te wensen. Dat zij in elk opzicht boven mij worden voorgetrokken, Jezus, geef mij de genade dit te wensen. Amen. Beste luisteraars, deze litanie die gaat eigenlijk rechtstreeks tegen ons gevoel in, denk ik. Hè? Tenminste, het gevoel van de meeste van ons waarschijnlijk, bij mij wel. En toch is het heel goed en krachtig om deze litanie regelmatig te bidden. Want, zoals ik net al zei, op het moment dat Jezus spreekt over nederigheid, jezelf niet op de voorgrond plaatsen, dan geeft hij daar niet een algemene levensles, maar dan wijst hij daar ten diepste een weg aan die uiteindelijk leidt naar verlossing. Want nederigheid en de overwinning van het kwaad zijn één op één met elkaar verbonden. Waarom zeg ik dat? Waarom durf ik dat te beweren? Nou, heel eenvoudig. Juist door het tegenovergestelde van nederigheid. Hè, u weet, nederigheid in het Latijn humilitas heeft een tegenhanger en dat is trots. Of met een ander woord, hoogmoed. Hè, dat betekent in feite hetzelfde. En van de 7 hoofdzonden die we kennen wordt trots als allereerste genoemd. En dat is met een reden. Hè, de kerkvaders die bevestigden dat ook al. Die hadden het erover dat er geen enkele zonde zo erg is als de trots of de hoogmoed. Ja, waarom? Nou, door die trots is het kwaad in de wereld gekomen. De allereerste zonde die er ooit is bedreven, was de zonde van de trots. En dan gaan we zelfs terug tot voor de schepping van de mens. He, u weet, God heeft in zijn eindeloze wijsheid de wereld geschapen, heeft de mens daarin geplaatst als kroon van zijn schepping. Maar nog voordat de mens werd geschapen, schiep God de engelen. He, dus de engelen zijn ouder dan de mens. Hoe weten we dat? Nou, we weten dat om het simpele feit dat op het moment dat Adam en Eva door de paradijstuin lopen, dat die slang daar al aanwezig is. En de traditie die leert ons dat bij dat prachtige scheppingsbegin van God, dat er één hele bijzondere engel was, die als engel van het licht als het ware verheven was boven alle andere engelen, die een hele bijzondere status had bij God, en dat die engel werd genoemd Lucifer. En wat betekent Lucifer? Ook dat is Latijn, hè? Lux of luce betekent licht en ferre betekent dragen. Hè, dus Lucifer is letterlijk de lichtdrager. Een prachtige verheven engel. Maar deze verheven engel, die toonde al meteen aan het begin van de schepping dat hij met zijn eigen verhevenheid niet om kon gaan. Hij was zo groot, zo mooi, dat hij op een gegeven moment de indruk kreeg dat hij zelfs schoner en groter en mooier was dan de schepper zelf. Nou, we weten, hè, Lucifer, lichtdrager, er is een verschil tussen het licht dragen en het licht zijn. Ja, Jezus Christus noemt zichzelf, ik ben het licht van de wereld. Ja, dus Jezus is het licht en die engelen dragen het licht en dat is een wezenlijk verschil. En het is bekend, of in ieder geval de traditie leert ons, dat aan het begin van de schepping, dat de engelen werd getoond dat uiteindelijk zij zouden knielen op een goede dag voor een mens. En de engelen die hebben er geen problemen mee om voor God te knielen. Maar die eerste gevallen engel, Lucifer, hè, later wordt die Satan genoemd, die vertikt het om te knielen voor een mens. En waarom zou die moeten knielen voor een mens? Omdat God uiteindelijk kiest mens te worden. God kiest ervoor om zelf af te dalen van zijn hemelse troon en de menselijke gestalte aan te nemen in zijn Zoon Jezus Christus. En dit was voor die engel een aanstoot. Dat kon hij niet verdragen. En op dat moment weten we dat Satan in opstand komt en door die opstand, hè, door die trots, door die hoogmoed, uiteindelijk uit de hemel valt. En in dat valproces neemt hij een hele verzameling engelen mee. Er is een stukje in het boek Apocalypse dat spreekt over de draak die met zijn staart 1/3 van alle sterren van de hemel wegvaagt. Nou, we weten natuurlijk niet zeker of dit letterlijk ook over de demonen gaat, hè, en de engelen, maar zo is het wel vaker uitgelegd in onze kerk, hè. En die geïnspireerde traditie die mogen we ook vertrouwen. Dus daarin zouden we het beeld kunnen zien van Satan die valt en die met zijn staart 1/3 van al die goede engelen meeneemt naar de afgrond. He? We weten, mensen, en dat is iets bijzonders aan de mens, kunnen een leven lang kiezen voor het goede of voor het kwade. De engelen hadden maar 1 keer een keuze. De engelen zijn onstoffelijke wezens, zijn geestelijke wezens. Ze zijn onsterfelijk. En in hun onsterfelijkheid hebben zij eenmaal de keuze gehad om voor of tegen God te kiezen. Dus ook de engelen zijn in vrijheid geschapen. Hebben ook een vrije wil. God kan niemand dwingen om de eeuwigheid met hem door te brengen. Zelfs de engelen niet. En er was dus aan het begin van de schepping een grote strijd waarbij een deel van de engelen tegen God heeft gekozen. En die keuze kwam dus voort uit de hoogmoed, superbia, zoals dat in het Latijn wordt genoemd. Super, ons woord, dat heeft ook iets verhevens, we zijn hoog, groot. Nou, in hun grootheid vallen ze. Waarom? Ze zijn niet zelf het licht, ze zijn slechts dragers van het licht. En op het moment dat Satan in opstand komt, is er 1 hele nederige engel die daar iets van zegt. En u kent die engel. Hij heeft namelijk de naam Michael. En Michael betekent in het Hebreeuws Mikael, wie is als God? Dus Michael die verzet zich tegen die opstand en die zegt, wie is er als God? Niemand is zo groot als God. Dus op dat moment valt de duivel samen met zijn trawanten, die vallen uit de hemel. En die hebben vervolgens de taak om de rest van hun leven de mensheid te belagen. Op het moment dat ze hebben ingezien, God kunnen we niet aan, die kunnen we niet de baas, dan gaan we maar zijn kinderen vervolgen. En inmiddels is er ook geen hoop meer op hun redding. Ik heb die vraag wel eens gekregen van, ja, kunnen we nog bidden voor de bekering van Satan? Nee, dat heeft geen zin, want in Satan is geen sprankje hoop of goedheid meer te herkennen. Dus het licht is volledig uitgedoofd. En je zou kunnen zeggen dat die hoogmoed daartoe leidt. Die hoogmoed die jezelf verheffen, waar dus Jezus ook over spreekt in het evangelie, die hoogmoed die maakt dat je als het ware jezelf steeds meer opsluit in je eigen kerker. Op het moment dat je hoogmoedig bent, dan keer je steeds meer naar binnen toe. Maar in de negatieve zin van het woord. Je sluit jezelf steeds meer op, je bent steeds meer vervuld van jezelf. En daar waar de liefde, de ware liefde, juist naar buiten toe brengt, op het moment dat we van God houden, dan treden we als het ware buiten onszelf. Dat hoorden we ook in het evangelie deze week. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en buiten zichzelf van vreugde, want hun hele aandacht, hun hele attentie is op dat moment gericht op de verlosser, op Christus. Maar die trots en die hoogmoed, die maken als het ware dat we naar binnen toe klappen. U kent het woord explosie, dat is een knal naar buiten toe. Maar de trots leidt tot een implosie, een knal naar binnen toe. Zoals dat ook met zwarte gaten in het heelal gebeurt. Dat de massa zo zwaar wordt dat die als het ware naar binnen toe klapt. Nou, dat is wat er gebeurt wanneer we vastzitten, vast blijven zitten in die trots. En een heel duidelijk voorbeeld daarvan is Judas. We weten allemaal Judas, die natuurlijk een van de getrouwelingen was van de Heer, die uiteindelijk aan het einde van zijn leven denkt dat hij beter weet hoe dat plan van God moet aflopen dan God zelf. Hij is niet tegen Christus in feite, maar wat hij wel is, is hij is heel erg hoogmoedig, want hij denkt namelijk dat zijn plan beter is dan dat plan van de Messias zelf. En wat gebeurt er dan? Ook hij implodeert. Aan het einde van het leven, hij verhangt zichzelf. Dus er is ook een soort bekering, maar dan een bekering richting de duisternis. Dat horen we zelfs in het evangelie op het moment dat Judas naar buiten gaat, het was nacht. Dus in plaats van je om te wenden, om te keren richting het licht, Jezus Christus die het licht is, wenden we ons van hem af en lopen we de duisternis in. En we horen dan dat hij zich verhangt. Ontzettend eenzame gebeurtenis. En in die eenzaamheid kan God hem ook niet meer bereiken, omdat hij als het ware er bewust voor kiest om zich helemaal van hem af te wenden. En dan is er ook geen weg meer terug. Nederigheid, humilitas in het Latijn. En dat is een mooi woord, humilitas, want letterlijk betekent dat, ons woord humus komt er vandaan. U weet, humus, dat is aarde, de blaadjes en takjes die vergaan tot een soort compost. Dat noemen we ook wel humus. En dat woord humus, daar komt het Latijnse woord humilitas vandaan. Dus nederigheid heeft daarmee te maken. Down to earth, zeggen we in het Engels. En als we down to earth blijven, dan betekent het dat we inderdaad God gaan erkennen als de enige die verheven is. En dat we zelf langs die weg van de nederigheid ons steeds meer willen uitkleden als het ware. Ontledigen. Nou, we weten dat Johannes de Doper dat op een prachtige manier laat zien natuurlijk. Zijn hele leven is erop gericht om God te laten groeien. en zelf kleiner te worden. Dat zegt hij ook letterlijk, hè? En hij is de hele tijd naar buiten gericht. Zie daar het Lam Gods. Hij ziet niet mij, kijk niet naar mij, maar kijk naar hem. Hij is het licht. En dat is de weg die wij ook zouden moeten gaan. En Jezus die zegt natuurlijk heel mooi over de Johannes de Doper. Er is uit vrouwen geen groter man geboren dan hij. Dus hij is de grootste. Vanwege die nederigheid. Vanwege het feit dat hij zichzelf op zo'n extreme manier wegcijfert. Dat hij zegt dat hij niet eens waardig is om de riempjes van de sandalen van de Heer los te maken. Maar zegt Jezus er ook achteraan, in het Rijk der Hemelen is zelfs de kleinste groter dan hij. Want in het Rijk der Hemelen wordt alles omgedraaid. In het Rijk der Hemelen, dat wil zeggen het Rijk van de Verlosten, van diegene die door het doopsel en door een nederig en boetvaardig leven uiteindelijk verlost worden, zal uiteindelijk God alles in allen zijn. En dus zelfs de kleinste in het Rijk der Hemelen, de kleinste van de Verlosten, is zelfs nog groter dan Johannes de Doper, omdat God in die mens, in die ziel, volledig de overhand heeft gekregen, volledig werkzaam is geworden. En Therese van Lisieux die zegt dat ook heel mooi, hè? Want zij vindt zichzelf helemaal geen grote heilige, en daarin toont ze ook haar grootheid natuurlijk. Hè? En ze maakt dan de vergelijking met glazen. Ze zegt, ja, die grote heiligen, de apostelen, je zou kunnen zeggen dat het grote bekers zijn die helemaal tot de rand gevuld zijn met de liefde van God en zijn aanwezigheid. Ik ben maar een klein glaasje. Maar zelfs als het kleine glaasje tot aan de rand gevuld is, is God volledig zichtbaar en volledig aanwezig. En dus de grootheid van je ziel maakt niet zo gek verluid. En dan maakt ze ook die prachtige vergelijking van die apostelen, die zijn als grote bomen. Maar ik ben nog iets dichter bij God, want ik ben als een klein bloemetje op de tak van een van die bomen. En ook al ben ik vele malen kleiner, toch sta ik net iets dichter bij God nog. En dat is de weg van de nederigheid. Goed, tot slot een praktische tip. Hè? Hoe kunnen we die nederigheid nou, hoe kunnen we ons daarin in oefenen? Ga met regelmaat naar eucharistische aanbidding. Ja, op het moment dat we knielen, hè, dat is sowieso al de basishouding van nederigheid. Dan zeggen we, ik ben klein, u bent groot. Ja, op het moment dat we knielen voor het heilig sacrament, doen we eigenlijk exact het tegenovergestelde als dat wat Satan deed toen hij in opstand kwam. Ja, Satan de lichtdrager. Maar op het moment dat wij knielen voor de heilige hostie, dan knielen we voor het licht zelf. Ja, Jezus Christus die als licht onder ons woont. En dan kunnen we met de goede engelen gaan herhalen, Christus, u bent het licht. En weest u het licht van mijn ziel. En dan worden we werkelijk nederig. Ik wens u een hele goede dag toe. En hopelijk ontmoeten we elkaar weer volgende week bij een nieuwe uitzending van Zuiderlicht.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht. De podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.